Ja.
Als het aan het gemeentebestuur ligt, moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan Venetië. De burgemeester wil zo wat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Hij vindt het oneerlijk dat de inwoners nu opdraaien voor de onderhoudskosten.
Ja, dat was het nieuws deze week. Dat de burgemeester van Venetië entreegeld wil gaan heffen om Venetië binnen te komen. Het lijkt het zoveelste moment in de onafwendbare verpretparking van wat eens de machtigste en meest levendige stad van Europa was. Venetië dreigt een openluchtmuseum te worden en alleen nog toekomst te hebben als museaal pretpark.
Ja, en om te praten over Venetië en de nou, Paul begint ook al te kuchen, gaat lekker zo. En over de Venetiaanse ziekte.
Ik zat heel verkeerd. Ja.
En dus verder te praten over de Venetiaanse ziekte en de verpretparking die wellicht ook in Amsterdam en Barcelona dreigt. Bij ons Tracy Metz. Zij is journalist, oprichter ook van de talkshow Stadsleven over stedelijke problemen en kwesties in Amsterdam. Twee maandelijks te zien en te bezoeken vanuit Stadhuis. Vanuit Pakhuis te Zwijgen natuurlijk. En in de studio in België zitten Gerrit Valkenaars, die samen met collega Gerrit Min De klanken van de stad, een cultuurgeschiedenis van Venetië schreef. Tracy Metz, welkom. Gerrit Valkenaars, zit jij daar inderdaad ook welkom?
Ja, en ik wil ook zeggen dat mijn collega Erik Min heet.
En ik heb Gerrit Min. Ja, ja. Kijk, dankjewel, ja. Gerrit. Heel goed. Goed, even om te beginnen bij Tracy. Tracy, dat plan van de burgemeester van Venetië. Wat houdt het in en wanneer gaat het gerealiseerd worden?
Het gaat al in mei in, al snel.
En wat houdt het in?
Dan moet de bezoeker een kaartje kopen om Venetië in te komen. En vanaf 2022 moet je ook van tevoren reserveren om Venetië te bezoeken.
Nou, het is nog niet heel duur. Hè?
Het is nu nog €3. Ja, volgend jaar alweer dubbele, €6. En vanaf volgend jaar in het hoogseizoen €8 tot €10. Ja, dus dat echt de bedoeling dat ze geld verdienen aan de toeristen om de overlast te kunnen tegengaan, vuil opruimen, de stad onderhouden.
Ja, en is dit de eerste keer dat zo'n initiatief genomen wordt?
Nee, of zijn er zoveelste maatregel, Jos.
Nou, noem eens een paar voorbeelden.
Ze zijn wanhopig. Ja, ze hebben vorig jaar toegangspoortjes geplaatst op hoogtijdagen. Mm-hmm. En het wrangen daarvan was, het was de bedoeling om de bewoners te vrijwaren van de druk van het toerisme. Maar het waren juist de bewoners die ontzettend boos werden van, ik ga toch niet door een hek om mijn eigen stad te betreden. Dus dat heeft niet helemaal uitgepakt zoals ze hadden gehoopt. Hij heeft ook vorig jaar aparte wandelpaden opgezet door de stad, om de binnenstad heen, rondom 1 mei. Mm-hmm. Dan verwachten ze grote drukte. Aparte wandelpaden. Ja,
en dat is om een beetje te spreiden. Om de toeristen te spreiden. Ja. Dat ze niet allemaal op dat San Marcoplein zitten.
Ja. En ze hebben ook nog, en daar waren ze als eerste in Europa, de Venetia Unica kaart ingevoerd. Die je moest kopen om voor best wel veel geld, €40 geloof ik, om de stad te mogen betreden.
Ja, want om hoeveel mensen gaat het hier per jaar komen? Ik ben zelf een paar jaar geleden nog geweest, maar toen was ik in maart. Toen vond ik het qua drukte reuze meevallen. Maar ik heb het indruk dat Amsterdam misschien nog wel drukker is. Maar weet je om hoeveel mensen het gaat?
Ja, als je kijkt over het hele jaar, inderdaad, in wisselende periodes, vooral de zomer, 30 miljoen.
Ja, dat is
dat is echt nog
echt
wel
heel
wat,
veel
hoor.
Ja, voor zo'n klein stukje. Ja. Ja.
Want even voor de helderheid, is het voor de Venetianen zelf nog enigszins te doen, of gaan ze allemaal weg?
Ze gaan allemaal weg.
Want hoeveel zijn er nu nog?
De bevolking van de stad is afgenomen van 175.000 na de Tweede Wereldoorlog naar 54.000 nu. En dat betekent dat er nauwelijks meer winkels zijn, want er zijn te weinig klanten om die winkels in leven te houden. De huren gaan omhoog, Airbnb, hotels. Dus het wordt voor de Venetianen zelf onleefbaar.
Ja, het is echt der dood in Venedig dus. Hè? Maar even
een heel verontrustend toneelstuk, ja.
Gerrit Valkenaars, we zeiden al co-auteur van een mooi boek over de cultuurgeschiedenis van Venetië. Vroeger een prachtige en levendige stad, maar is het nu nog wel leuk om daar rond te lopen? Jij komt er nog wel eens, denk ik. En als je daar rondloopt, wat zie je dan? Zie je alleen geschiedenis? Of hoe kijk jij daarnaar?
Uiteraard zie ik heel veel geschiedenis. Het is fantastisch hoe je zo'n verleden hebt dat bewaard is gebleven. Dus het is heel gemakkelijk om in de tijd te verplaatsen en u in te beelden dat je in de 19e of 18e of 17e eeuw rondloopt. Maar natuurlijk die massa toeristen is iets vreselijk, maar die is eigenlijk helemaal gefocust op één centrale as tussen het station en Rialto en San Marco. En dus als je die as mijt, dan heb je eigenlijk relatieve rust of een angstaanjagende rust. Soms als je in buitenwijk gaat, zoals rond San Pietro, de oude kathedraal van de stad, dan vind je lege straten, lege pleinen, waar je zou denken, je ziet nu geen één kind dat is wil spelen op straat. En bijvoorbeeld het meest enge symbool van heel die toeristenbusiness vind ik de verbouwing van het Fondaco dei Tedeschi vlakbij Rialto, wat oorspronkelijk de plek was waar de Duitse handelaars hun stapelplaats hadden en verbleven, wat nadien de post is geworden, maar wat nu sinds een paar jaar een vreselijk winkelcentrum is geworden. Wat...
Verbouwd door de Nederlandse architect, ja, Rem Koolhaas van, ja, de OMA.
Dus onze landgenoot is een beetje schuldig daaraan. Als ik
het zijn de opdrachtgevers die schuldig zijn. Die er, ja, bijvoorbeeld geen enkel Italiaans opschrift aanbrengen. Alles is in het Engels. De oude waterput die centraal op de binnenkoer stond, die is geen waterput meer, die staat op wieltjes. Die kunnen ze, als ze de lounge in het midden moeten gebruiken, kunnen ze gewoon wegrollen. Dus dat is eigenlijk één fake...
Gerrit, even naar de geschiedenis kijkend. Ja. Dat er geklaagd wordt over massatoerisme. Dat begint geloof ik al in de 14e eeuw bij Petrarca, geloof ik.
Petrarca klaagt niet over het toerisme, maar er is één uitspraak in een van zijn brieven die hij in 1363 schrijft, waar hij beschrijft dat hij 's nachts wakker wordt. Hij verbleef op de Riva dei Schiavoni, vlak aan de waterkant. En hij zegt, ik hoorde een hels lawaai. En hij gaat op zijn dak kijken en hij schrijft dan, ik zag een reusachtig schip zo groot als een gebouw of vestingstoren. Als een berg die dreef op de golven. En als wij dat vandaag lezen, dan denken we natuurlijk aan die...
De enorme cruiseschepen.
Ja, die net van op die plek, als je een van de zijstraten van die Riva naar de zeekant kijkt, dan zie je soms zo'n cruiseschip passeren. En dat lijkt door een vergrootglas nog uitvergroot op die manier altijd.
De lokroep van Venetië, wat nu een algemeen gegeven is als ware, was die daar ook al in de 14e, 15e eeuw? Was toen Venetië als ware het New York van Europa? Als je iets wilde, moest je in Venetië zijn?
Ik denk dat je rond 1500 een soort kantelpunt hebt. Voordien waren de Venetianen bijna uitsluitend op handel gericht en eigenlijk weg van de stad zelf. Dus handel in specerijen en zijde en alles wat met het oosten te maken had. Maar rond 1500 komen er andere wegen naar het oosten. Vasco da Gama zorgt daar bijvoorbeeld voor. En vanaf dan gaan ze eigenlijk diversifieren in waar ze hun geld vandaan willen halen. En ze gaan bijvoorbeeld heel veel inzetten op boekdrukkunst. Ze hebben minder censuur dan andere steden, zijn redelijk onafhankelijk. En dus wordt bijvoorbeeld voor verkoop van boeken en het drukken van boeken het wereldcentrum op dat moment. Dus ze gaan eigenlijk hun blikveld verruimen. En stilaan ook beginnen ze mensen aan te trekken. Het was daarvoor al een beetje zo dat ze bijvoorbeeld pelgrims vaak overzetten mee, ze waren de beste scheepvaarders, dat zij eigenlijk het monopolie bijna hadden om pelgrims die naar het Heilig Land wilden overvaren, om die over te zetten. En dan zorgden ze ervoor dat Venetië zelf ook een interessante plek was om als pelgrim te wachten tot het juiste moment van de overtocht er was. Dus ze zorgen voor relieken van grote heiligen, zodat je ook in Venetië zelf al als bedevaarder heel wat aflaten kan verdienen. Maar dus na 1500 wordt dat helemaal opengetrokken eigenlijk. En gaan zich veel meer op het vasteland richten en ook op het ontvangen van bezoekers. En dat gaat in de 17e eeuw helemaal openbarsten eigenlijk.
Juist. In de 17e eeuw...
Die lokroep van Venetië, wat jij zo mooi noemde, Jos, dat keert zich nu tegen de stad. Mm-hmm. Venetië is al sinds 1987 een UNESCO werelderfgoedsite. En dat leek heel mooi, want een soort bekroning van die lokroep, van die schoonheid. En nu, deze zomer, gaat UNESCO beslissen of Venetië eruit gegooid wordt. En ik denk dat het beste zou zijn wat Venetië kan overkomen.
En waarom denk je dat?
Dat UNESCO is de kust des doods. maakt Venetië voor heel veel mensen een aantrekkelijke bestemming. Iedereen kent het. Oh, UNESCO World, daar moeten we naartoe. Terwijl de stad er niets aan heeft. Het brengt geen geld voor onderhoud, voor het tegengaan van overlast. Ze hebben alleen maar meer toeristen daardoor. En geen hulp vanuit UNESCO. Dus ik zou zeggen, schaf het af. Ga op eigen kracht verder, want je hebt er niks aan.
Ja. Gerrit Valkenhuis, kun je daarin vinden? Zou dat inderdaad een goed idee zijn om die UNESCO-status met af te schaffen? Of niet te krijgen verder?
Ik denk niet dat er eigenlijk, eerlijk gezegd, dat er zoveel mensen gaan kijken van, oh, dit is UNESCO-erfgoed, ik wil er naartoe. Ik denk dat de meeste mensen kijken van, oh, de vliegtuigtickets zijn zo goedkoop, waar zullen we eens gaan, gaan feesten dit weekend? Zo gaan we naar Barcelona of Ibiza of Venetië.
Ja. Zou je dat zelf af kunnen zeggen, dat UNESCO-lidmaatschap? Is het als een restaurant dat zegt, ik hoef die ster niet? Kan dat?
Ja, dat kan.
Oké. Dus je kan je gewoon terugtrekken.
Je kan er gewoon uit.
Als gemeentebestuur.
Is Venetië het voorland van Amsterdam en Barcelona? En zijn er nog andere risicosteden, Tracy Met?
Er zijn diverse succesvolle steden in de wereld die allemaal met dezelfde problemen kampen. Voor Amsterdam wordt ook een toeristenaantal van 23 miljoen voorspeld over een paar jaar. Voor een stad van nog geen miljoen. Dus ja, het is wel het schrikbeeld van de steden die bij de toeristen geliefd zijn. Ja,
maar je staat in Amsterdam nog niet 100 dagen per jaar met tot je enkels in het water. Dat...
Nog niet.
En Gerrit Valkenhuis, wat voor Amsterdam geldt, dat daar een Venetianisering dreigt op te treden. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor oude steden als Brugge en Gent bij jullie in Vlaanderen?
Ja, in de eerste plaats voor Brugge, denk ik. Wat al die steden wel hebben, is dat ze een ommeland hebben, dat ze buitenwijken hebben. En dat is bijvoorbeeld bij Venetië het probleem, dat het water die natuurlijke grens is, wat maakt dat als de binnenstad onbetaalbaar wordt voor de oorspronkelijke bewoners, dat ze eigenlijk gewoon naar het vasteland, naar Mestre ofzovoort, verhuizen. En ik denk dat het probleem in Venetië hetzelfde is als in al die andere steden. Iedereen wil in Amsterdam op de grachtengordel een droomplek hebben, of in de Marais in Parijs.
Amsterdam doet ook zijn best om het toerisme te verspreiden, maar het is heel moeilijk. Iedereen wil die icoon van Amsterdam zien, de grachtengordel.
Daar heb je een hoogleraar verstedelijking uit Barcelona, Munoz Ramirez. En die zegt, we moeten dat massatoerisme, dat is eigenlijk het wat in de 19e eeuw de industrialisatie was, is nu het massatoerisme.
Ja.
Dus we moeten ermee leren leven, we moeten het als een kwaliteit zien. Hoe kijken jullie daarnaar? Eerst even Tracy.
Het is een kwaliteit als je het kunt managen. Maar met de goedkope carriers, de Airbnbs, de groepsreizen, enorme druk vanuit China en India. Die mensen mogen eindelijk reizen. Die willen ook de wereld zien. Dat is bijna niet op het niveau van één stad te behappen.
Ja. En wat zou een oplossing kunnen zijn, Gerrit Valkenhuis? Bijvoorbeeld zeggen, nou, Venetië 10 jaar dicht en allemaal naar een andere stad?
Barcelona.
Allemaal naar Vlaanderen?
Ja, dan is het goed lekker. Ja. Dan krijg je gewoon een verschuiving. Ik zou in de eerste plaats vliegtuigbrandstof duurder maken. Zodanig dat wie een citytrip doet, twee keer nadenkt en niet goedkoper in Venetië of Barcelona staat.
En wat ik ook zou kunnen, is gewoon weer de oude pelgrimage te voet. En dan duurt het ook wat langer voor je er bent. Misschien moeten we het in die richting zoeken.
Ja. Of die toegangskaartjes. Als er 30 miljoen per jaar komen, dat levert flink wat op.
Dat levert flink wat op, ja.
Dus daar kan je wat mee, volgens mij.
Ik weet zeker dat ze in Amsterdam met gespitste oren kijken hoe dit gaat lopen.
Ja. Goed, Gerrit Valkenhuis, bedankt. Jullie boek De Klank van de Stad Venetië is uitgegeven bij uitgeverij Polis. En Tracy Metz natuurlijk ook, bedankt.